Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. De eerste aflevering van in totaal 4 bijzondere afleveringen, waar we helemaal onze aandacht zullen kunnen richten op een recent interview dat gehouden werd met Paus Franciscus. Het is al even geleden dat een journalist eigenlijk nog eens goed de gedachten van de paus kon doorzoeken, zeg maar, aan de hand van een heleboel vragen. En voor ons is het ook de ideale gelegenheid om inderdaad nog eens te gaan luisteren naar de Heilige Vader zelf. Het interview werd afgenomen door de heer Carlos Herrera. En hij werkt voor een Spaanse radio, COPE. En die is eigenlijk in handen van de Bisschoppenconferentie van Spanje. In die zin kan Paus Franciscus dus in zijn eigen moedertaal spreken. We gaan dit interview dus in 4 afleveringen samen met u verkennen. Waarbij we ook echt de paus aan het woord willen laten. Dus we gaan het ook in stukjes in het Spaans laten horen, zonder daarover te vertalen. We geven u achteraf steeds een vertaling. Wel, de interviewer die begon dit interview met een heel logische vraag. Namelijk, Heilige Vader, hoe voelt u zich? En de paus die antwoordde daarop het volgende.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
En hij vraagt dus, moet u eerst vragen, Heilige Vader, hoe voelt u zich? Wel, ik leef nog, zegt de paus.
Su operación reciente, que fue una operación de envergadura, nos dejó una cierta preocupación.
Uw recente operatie, wat een grote operatie was, een ernstige operatie, heeft ons toch wat bezorgd gemaakt, zegt de journalist.
Sí, estas cosas que nacen de los divertículos y que se deforman, se necrotizan, pero gracias a Dios fue tomada a tiempo y ya me ve.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
En de paus antwoordde zeker, hè, deze dingen die gevormd worden door zogeheten diverticula. Wie weet, als ze misvormen, dan is dat inderdaad gevaarlijk. Maar godzijdank hebben ze het op tijd gezien en hier ben ik. Waarop de journalist vraagt, ik heb trouwens ook begrepen dat het handelen van een verpleger was die u in de eerste plaats heeft gealarmeerd.
Me salvó la vida. Me dijo, usted tiene que operarse. Había otras opiniones, ¿no? Que con antibiótico. Y él me explicó muy bien. Es enfermero de acá, del servicio sanitario nuestro, del hospital del Vaticano. Hace 30 años que está aquí. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
De paus antwoordt op deze vraag. Hij heeft mij het leven gered. Hij zei tegen mij, u moet geopereerd worden. En er waren ook andere meningen, beter om met antibiotica te werken enzovoort, maar deze verpleger die legde het heel goed uit. Hij is trouwens een verpleger van hier, van onze gezondheidsdienst van het Vaticaans ziekenhuis. Hij is hier al 30 jaar, een zeer ervaren man. Het is de tweede keer in mijn leven dat een verpleger mijn leven heeft gered. Waarop Carlos Herrera natuurlijk vraagt, wanneer was dan de eerste keer? En de paus antwoordde als volgt.
Cuando fue la primera?
La primera vez fue en el año 57, cuando pensaban que era una gripe, una epidemia de esas de gripe, en el seminario y me curaba el enfermero del seminario con aspirina, ¿no? Y a los otros iba bien, pero conmigo no andaba. Y bueno, me llevaron al hospital y me sacaron agua del pulmón y el médico dijo, no me acuerdo cuánto, tantas, 1 millón, digamos, de unidades de penicilina, tantas de estreptomicina, que eran los únicos 2 antibióticos de la época. Y cuando se fue, la enfermera dijo el doble.
¿Y eso le salvó?
Sí, porque si no, no hubiera...
De eerste keer was in 1957, zegt de Heilige Vader. Toen dachten ze dat het de griep was, een van die griepepidemieën in het seminarie. En de verpleegster in het seminarie, die behandelde mij met aspirine. En voor de anderen was dat oké, maar bij mij werkte het niet. Dus brachten ze me naar het ziekenhuis, waar ze water uit mijn longen haalden. De dokter zei dat ik, ja, ik weet niet meer hoeveel, laten we zeggen 1 miljoen eenheden penicilline en zoveel eenheden streptomycine, dat waren toen de enige antibiotica in die tijd, moest krijgen. En toen hij wegging, zei de verpleegster, 2 keer zoveel. Waarop Carlos Herrera vraagt, en dat heeft u gered. Ja, want als dat niet zo was, zou ik hier niet zijn. De journalist gaat verder. Een van de, ik zal niet zeggen een van de best bewaarde geheimen van het Vaticaan, maar een van de kwesties die traditioneel de meeste belangstelling heeft, in de media ook, is de gezondheid van de paus. Waarop de paus zegt, ja, natuurlijk. Maar er waren geen verrassingen, het was allemaal gepland. En de paus bevestigt. Inderdaad, het was allemaal gepland en het was geregeld. Na het Angelus vertrok ik onmiddellijk. Dat zou bijna rond 1 uur zijn. Het werd aangekondigd om 15:30 toen ik al in de voorbereidingen was van de operatie.
Uno de los, hombre, no digo de los secretos mejor guardados del Vaticano, pero una de las cuestiones que tradicionalmente más interesan es la salud del Papa.
Y sí, evidentemente.
Con lo cual, no ha habido ninguna sorpresa, estaba todo programado, bajo
control. Todo programado y se avisó. Yo después del Ángel me fui directamente, y eso sería casi 1:00, y se avisó 3:30, cuando ya estaba en los preliminares.
Het klopt dat u hebt gezegd, uwe heiligheid, dat onkruid vergaat niet. Ja, dat is juist. Dat is juist. Dat geldt ook voor mij. Dat geldt voor iedereen.
Bueno, usted ha dicho, Santidad, que mala hierba nunca muere.
Así es. Y eso vale para mí también, vale para todo.
Vervolgens stelt de journalist een vraag die de paus in eerste instantie niet goed begrijpt. De paus begreep het volgende. Hebben de media u iets verboden te doen? Is er een ultimatum? Is er iets dat uw heiligheid niet kan doen of dat u niet bereid bent om te doen, wat u niet kan doen? Waarop de paus antwoordt, ik begrijp niet wat u bedoelt. Beluister even naar dit fragment.
Los medios le han prohibido algo? ¿Hay algún ultimátum? ¿Hay algo que su santidad no pueda hacer y a la que no esté dispuesto?
No entiendo.
En de journalist herneemt, hebben de dokters u verhinderd iets te doen? Waarop de paus het volgende antwoordt.
¿Algo le han prohibido los médicos?
Ah, los medios, perdón, había entendido los medios.
Bueno, los medios ya saben que también tienen tentaciones, pero sí. Los médicos no, en este caso.
Ahora puedo comer de todo. O sea que antes con los divertículos no se podía, ¿no? Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Uh-huh. Y todo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo todo, y le lleva tiempo registrarlo, ¿no? Pero vida normal. Uh-huh. Llevo una vida totalmente normal.
En de paus antwoordde dus: "Oh, de dokters, sorry, ik had de media begrepen." En dat is ook normaal, die verwarring, want in het Spaans is medios het woord voor media en medicos het woord voor artsen. Dus zoveel verschil zit daar niet in, in beide woorden. Vandaar ook de verwarring. Maar de paus, toen hij de vraag begrepen had, ging verder in zijn antwoord. "Ik kan alles eten, wat eerder niet mogelijk was met die diverticula. Ik kan alles eten, ik heb nog steeds postoperatieve medicatie. Dat is omdat de hersenen moeten registreren dat het voortaan het lichaam 33 centimeter minder darm heeft. En alles wordt gecontroleerd door de hersenen. De hersenen beheren ons hele lichaam. En het kost tijd om dat te registreren. Maar buiten dat heb ik eigenlijk een normaal leven. Ik leid een totaal normaal leven." De journalist ging verder. We luisteren naar het volgende deel van het interview.
Come lo que quiere. Camina, hace esfuerzo, hace...
Yo voy toda la mañana en audiencia, toda la mañana.
Dat was dan het laatste deeltje over de gezondheidstoestand van de paus. Zegt, u kan dus eten alles wat u wilt, waarop de paus positief antwoordt, ja. En u kan wandelen, u kan zelfs uzelf een beetje inspannen. En zegt, ja, de hele ochtend, vandaag heb ik audiënties gehad, de hele ochtend lang. Dus dat bevestigt ook dat de paus eigenlijk zijn agenda herneemt. Een volgende vraag van de journalist gaat over de reis die paus Franciscus heeft ondernomen en die we natuurlijk ook voor u hebben gevolgd, waar u onder meer via de verslaggeving van het Internationaal Eucharistisch Congres in Hongarije een stuk hebt over vernomen, omdat hij naar daar gegaan is om de Eucharistie te celebreren, de slotviering, en daarna doorgereisd is naar Slowakije, waar we ook uitgebreid hebben stilgestaan in Radio Vaticaan. Dit interview vond echter plaats voordat de paus vertrok. Dus de vraag van de journalist die luidde als volgt.
Ahora se va un viaje a Eslovaquia, a Hungría. Tengo entendido que es el 34º viaje de su pontificado.
No me acuerdo el número, debe ser.
El programa va a ser igual de intenso, porque yo creo que a los papas santidad les hacen hacer una auténtica gincana. Lo que ustedes tienen que hacer es... yo siempre me he preguntado, ¿y por qué los papas no van 2 días más? Y reparten el trabajo en 2 días más, porque son de las 24 horas, 18 aproximadamente, haciendo cosas. ¿Va a tener que medir más sus fuerzas después de la operación o no?
Quizás este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo, ¿no? Pero al final va a ser igual que los otros, ya va a ver.
En we vertalen even, nu gaat u op reis naar Slowakije en Hongarije. Ik heb begrepen dat het voor u de 34e reis van dit pontificaat is. Waarop de paus zei, ja, ik herinner mij de cijfers niet, maar het zal wel zo zijn. En de journalist zei daar nog op, zal het programma dan even intens zijn? Want ik denk dat de pausen, uw heiligheid, toch echt verplicht zijn om aan gymnastiek te doen. Ik heb altijd mij afgevraagd waarom de pausen niet 2 dagen langer gaan en het werk dan over 2 dagen spreiden. Want ze spenderen ongeveer 18 uur en gaan dan op 18 uur 24 dingen doen. Moet u na de operatie niet meer op uw krachten letten of niet? En de paus antwoordde daarop, misschien moet ik bij deze reis voorzichtiger zijn, want men moet inderdaad volledig herstellen. Maar uiteindelijk zal het toch hetzelfde zijn als bij de andere reizen. Je zal het wel zien, waarop de paus even lachte. De volgende vraag luidde als volgt. Vreest uw heiligheid dat een van de meest indringende dingen waarmee de media, voornamelijk de Italiaanse, uw heilige vader onderscheiden, is dat wanneer de gezondheid van de paus in twijfel wordt getrokken, toch velen denken, of bijna aandringen, op het oude argument van het pensioen, ik ga naar huis, ik kan het niet meer aan. Dat is toch een vast thema, geloof ik, in uw leven als paus, nietwaar? De paus antwoordde als volgt.
Well, claro, el Teme su santidad que una de las cosas más insistentes con las que los medios esencialmente italianos le distinguen a usted, Santo Padre, es que cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más. Es una constante permanente, yo creo que en su vida como Papa, ¿no?
Sí, incluso me dijeron que la semana pasada estuvo de moda eso, sí. Eva me dijo eso, incluso me lo dijo con una expresión argentina muy linda, ¿no? Y yo le dije que no tenía idea porque yo leo un solo diario acá a la mañana, diario de Roma, porque lo leo porque me gusta el modo titular que tiene, y lo leo rápido y punto, no entro en el juego. Televisión no veo, y recibo, sí, el informe más o menos de las noticias del día, pero de eso me enteré mucho después, algunos días después, que había, sí, una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En we vertalen even. Ja, ze hebben me zelfs verteld dat dat vorige week erg populair in de media was. Eva Fernandez vertelde me dat. Ze zei het zelfs met een hele mooie Argentijnse uitdrukking. En ik zei haar dat ik geen idee had, omdat ik hier 's morgens maar één krant lees, de krant van Rome. En ik lees die omdat ik hou van de manier waarop dat de titels duidelijk zijn. Ik lees die titels snel en dat is het dan. Ik verdiep mij niet in het hele gebeuren. Ik kijk geen televisie en ik ontvang dan wel het bericht over sommige nieuwtjes van de dag, maar ik ontdekte het pas veel later. Een paar dagen later, dat er iets in stond over mijn aftreden of zo. Ja, kijk, wanneer een paus ziek is, dan is er altijd wel een briesje of een orkaan die spreekt over het conclaaf, waarop de paus opnieuw lachte. Vervolgens ging het over de pandemie. De journalist vroeg aan de Heilige Vader, hoe was de lockdown van de paus? De tijd dat we thuis opgesloten zaten. Wat heeft de paus gedaan tijdens de opsluiting? De paus die ging er als volgt op in.
¿Cómo ha sido el confinamiento del Papa? El confinamiento, el tiempo en el que hemos estado confinados en casa. ¿Qué ha hecho el Papa durante el confinamiento?
Primero aguantarme a mí mismo, ¿no? Que no es fácil. Es una ciencia que todavía tengo que terminar de aprender, ¿no? Es difícil aguantarse a sí mismo.
En hij zei dus, ten eerste, ik moet met mezelf leven, wat niet gemakkelijk is. Het is een wetenschap die ik nog onder de knie moet krijgen. Het is soms moeilijk om met jezelf om te gaan. Waarop de journalist zei, ja, maar u heeft toch al vele jaren kunnen oefenen. De paus heeft natuurlijk een gezegende leeftijd. Maar hij geeft eerlijk toe, ja, maar dat is moeilijk. Soms is een mens wat wispelturig met zichzelf en wil hij dat de dingen vanzelf gaan. Toen begon ik de dingen beetje bij beetje, ja, wat terug te nemen. Vandaag leid ik een normaal leven. Vanmorgen de hele ochtend audiënties. Vandaag is de tweede audiëntieronde in de namiddag. En ik ga nog steeds door.
Bueno, lleva mucha costumbre, lleva muchos años.
Sí, pero es difícil. Una vez es caprichoso consigo mismo. Y quiere que las cosas salgan en automático. Y bueno, y después empecé a retomar las cosas de a poco. Y hoy día estoy llevando vida normal. Esta mañana, toda la mañana de audiencia. Hoy es la segunda audiencia esta, de la tarde. Empecé 3:30. Y sigo adelante.
De journalist gaat vervolgens dieper in op de reis die de paus heeft gemaakt naar Hongarije en Slowakije. En zegt het volgende.
Aunque la meta de su próximo viaje es Eslovaquia, muchos van a estar pendientes de su encuentro con el primer ministro de Hungría, con Víctor Orbán, con quien no comparte alguno de los puntos de su programa de gobierno, especialmente lo relativo al cierre de fronteras. ¿Qué le gustaría decirle si tuviese la ocasión de encontrarse con él a solas?
Hoewel het doel van uw volgende reis Slowakije is, zullen velen uitkijken naar uw ontmoeting met de premier van Hongarije, Viktor Orbán, met wie u sommige punten van zijn regeringsprogramma niet deelt, vooral wat betreft het sluiten van de grenzen. Wat zou u tegen hem willen zeggen als u de kans had hem alleen te ontmoeten? De paus gaf volgend verrassend antwoord.
Yo no sé si me voy a encontrar con él. Sé que autoridades van a venir a saludarme. Yo no voy al centro de Budapest, voy al lugar del congreso. Y hay un salón donde me reuniré con los obispos y ahí recibiré las autoridades que vengan. No sé quién vendrá. Al presidente lo conozco porque estuvo en la misa en Transilvania, ¿no? Esa parte de Rumania donde se habla el húngaro, hay una misa preciosa en húngaro allí, y vino con un ministro. Creo que no era Orbán, porque al final la misa saluda formalmente. Yo no sé quién vendrá, ¿no? Y una de las cosas que yo tengo es no andar con libreto. Cuando estoy delante de una persona, la miro a los ojos y dejo que salgan las cosas, ¿no? Así que ni se me ocurre pensar qué le voy a decir en el caso de que es una serie de futuribles que a mí no me ayudan, ¿eh? Eso, me gusta lo concreto, ¿no? El futurible, aunque te enreda, te hace mal, ¿no?
En zo hoorden we de Heilige Vader zeggen: ik weet niet of ik hem ga ontmoeten. Ik weet dat de autoriteiten mij zullen komen begroeten. Ik ga niet naar het centrum van Budapest, maar naar de plaats waar het congres plaatsvindt. En daar is een salon waar ik de bisschoppen zal ontmoeten. En daar zal ik ook de autoriteiten ontvangen die zullen komen. En ik weet niet wie er komt. De president ken ik, omdat hij bij de heilige mis in Transylvanië was. Dat is het deel van Roemenië waar ze Hongaars spreken. Een prachtige mis in het Hongaars en hij kwam toen met een minister. Ja, ik denk niet dat het Orbán was. Aan het eind van de heilige mis begroeten we hem formeel. Maar ik weet niet wie er komt. En een van mijn manieren is om niet te werken met een script. Als ik voor een persoon sta, dan kijk ik hem in de ogen en laat ik de dingen komen die er moeten komen. Het komt niet eens in mij op om na te denken over wat ik ga zeggen als ik bij die persoon ben. Die potentiële toekomstige situaties, daar ben ik niet mee bezig. Ik hou van het concrete. Denken aan mogelijke toekomstige situaties maakt je in de war. Dat is niet goed voor je. Een volgende vraag was gewijd aan de situatie in Afghanistan.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca. Se ha dejado a su suerte al país después de muchos años de ocupación militar. El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
We hoorden de journalist vragen: uwe heiligheid volgt van nabij de nieuwe politieke situatie die Afghanistan te wachten staat. Het land is aan zijn lot overgelaten na vele jaren van militaire bezetting. Kan het Vaticaan aan diplomatieke touwtjes trekken om represailles tegen de bevolking te voorkomen of voor enkele andere zaken?
Sí. Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo porque el nivel diplomático del Secretario de Estado es muy alto y de su equipo, ¿no? Sea también el de relaciones con las naciones. Realmente el Cardenal Parolin es el mejor diplomático que yo he conocido, ¿no? Diplomático que suma, no de esos que restan, que siempre buscan un hombre de acuerdo. Y estoy seguro que está ayudando, al menos ofreciéndose. Es una situación difícil. Yo creo que como pastor debo llamar a los cristianos a una oración especial en este momento. Porque es verdad que vivimos en un mundo de guerras y una de Yemen, piense, por ejemplo, ¿no? Pero esto es algo muy especial, tiene otro significado. Y yo voy a tratar de pedir lo que pide siempre la Iglesia en los momentos de mayor dificultad y de crisis, ¿no? Más oración y ayuno. O sea, la oración, penitencia, ayuno. Que es lo que en los momentos de crisis se pide, ¿no?
Zeker. En ik ben er zeker van dat het staatssecretariaat dat doet, want het diplomatieke niveau van de staatssecretaris en zijn team is echt zeer hoog. Ook dat wat betreft het secretariaat voor de relaties met de andere staten. Kardinaal Parolin is werkelijk de beste diplomaat die ik ooit heb ontmoet. Het is altijd een diplomaat die iets toevoegt, iets opbouwt, niet een die afbreuk doet. Hij is iemand die altijd zoekt, een man van overeenstemming. En ik ben er zeker van dat hij helpt of tenminste aanbiedt om te helpen. Maar het is een moeilijke situatie. Ik geloof dat ik als herder de christenen moet oproepen tot een bijzonder gebed in deze tijd. Het is waar dat we in een wereld van oorlogen leven, denk bijvoorbeeld aan Jemen, maar dit is iets heel bijzonders. Het heeft een andere betekenis en ik ga proberen te vragen om datgene waar de kerk altijd om vraagt in tijden van grote moeilijkheden en crisis. Meer gebed en meer vasten. Gebed, boetedoening en vasten. Dat is wat er gevraagd wordt in momenten van crisis.
Y respecto al hecho de 20 años de ocupación y después se deja, yo recordé otros hechos históricos, pero me tocó una cosa que dijo la canciller Merkel, que es una de las grandes figuras de la política mundial, en Moscú el pasado 20. Traduzco, espero que la traducción sea correcta. Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos. Lapidaria. Creo que esto dice mucho, que cada uno lo interprete, pero ahí me sentí con una sabiduría delante de esto que dijo esta mujer, ¿no?
En wat betreft het feit van 20 jaar bezetting en dan het vertrek, herinnerde ik mij andere historische feiten. Maar ik werd ook geraakt door iets dat kanselier Merkel, die een van de grote figuren van de wereldpolitiek is, zei in Moskou. Afgelopen 20e. En dan ging het over een ontmoeting van de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, met de president van Rusland, Vladimir Poetin, op 20 augustus 2021. En de paus verwijst naar een citaat en zij zei, en ik hoop dat de vertaling juist is, zegt hij, er moet een einde komen aan het onverantwoordelijke beleid om van buitenaf in te grijpen en democratie op te bouwen in andere landen waarbij de tradities van de volkeren worden genegeerd. Dat is beknopt en overtuigend. Ik denk dat dit veel zegt en iedereen kan het interpreteren zoals hij wil. Maar ik voelde een echte wijsheid toen ik deze vrouw dit hoorde zeggen. We moeten hier even een kanttekening bij plaatsen, want de paus die vergiste zich een klein beetje. Hij dicht dit citaat dat hij zo wijs acht toe aan Angela Merkel, maar eigenlijk is het een uitspraak die gedaan werd door president Vladimir Poetin. En zo is het ondertussen tijd geworden voor ons om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. Daarna komen we bij u terug en gaan we nog even verder met de bespreking van dit interview.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in tua anquesum Domine mentibus nostris infunde, ut piangere nunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan, waar we dus stilstaan bij dat interview dat Carlos Herrera mocht hebben met Paus Franciscus en waar hij hem een heleboel vragen heeft kunnen stellen met interessante antwoorden van de Heilige Vader. We gaan verder met een volgende vraag. Het feit dat het Westen zich terugtrekt en in wezen de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten en de Europese Unie, ontmoedigt dit de Heilige Vader? Of denkt u dat dit de juiste weg is? Moeten we hen aan hun lot overlaten? Belangrijke vraag die een blik werpt op hoe de paus kijkt naar internationale politieke situaties en hij antwoordt het volgende.
El hecho de que Occidente renuncie fundamentalmente a la coalición que encabeza Estados Unidos y la propia Unión Europea, ¿al Santo Padre le desalienta o cree que es el camino adecuado? ¿Hay que dejarles a su suerte?
No, son tres cosas distintas, ¿no? El hecho de renunciar es lícito. El eco que tiene en mí es otra cosa. Y lo tercero, usted dijo dejarlos a su suerte. Yo diría el modo como renunciar, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Y yo no sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades, que, digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo, y esto de la señora Merkel creo que subraya.
En de paus antwoordde het volgende, dat is ook het laatste deeltje van het interview dat handelde over Afghanistan. En hij zegt, het zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Het feit van het terugtrekken, dat is legitiem. De weerklank die het in mij heeft, dat is een tweede. En het derde, zegt hij, u zegt, laat ze aan hun lot over. Maar ik zou zeggen dat de weg om ons terug te trekken, de weg is om te onderhandelen over een uitweg. Voor zover ik kan zien, is hier niet met alle eventuele mogelijkheden rekening gehouden. Of het lijkt zo, ik wil niet oordelen. Ik weet niet of er een herziening komt of niet, maar er was zeker ook een hoop bedrog, misschien van de kant van de nieuwe autoriteiten. Ja, ik zeg bedrog of veel naïviteit, ik weet het niet. Maar ik zou hier de weg zien. En dat wat mevrouw Merkel zei, onderstreept dat, denk ik. Zo sprak de paus dus over de situatie in Afghanistan. We hebben nog twee vragen die we samen zullen bekijken in dit eerste deeltje waarin we het interview bespreken tussen Carlos Herrera en paus Franciscus. Een eerste vraag gaat over teleurstellingen in het leven. We gaan luisteren.
Un papa, yo me imagino que se puede permitir desengaños como cualquier cristiano. ¿Cuál ha sido el mayor desengaño como santo padre que ha tenido Santiago?
Tuve varios desengaños en la vida, ¿no es cierto? Y eso es bueno, porque los desengaños te hacen aterrizar de emergencia. Es un aterrizaje de emergencia en la vida, ¿no? Uh-huh. Y el asunto está en levantarse, ¿no? Hay una canción alpina que a mí me dice mucho. En el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Y los desengaños, vos delante de un desengaño tenés dos caminos. O te quedás ahí, pues, va, esto no va, como dice el tango, dale que va, que todo es igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. O no, me levanto y apuesto de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a un fracaso propio, delante al propio pecado, levantarse, no permanecer caído, ¿no?
En we hoorden Carlos Herrera vragen aan de Heilige Vader: ik denk dat de paus geconfronteerd wordt met teleurstellingen, zoals iedere christen. Als Heilige Vader, wat was de grootste teleurstelling die u hebt meegemaakt, uw heiligheid? En de paus zegt: ik heb er verschillende. Ik heb verschillende teleurstellingen in het leven meegemaakt, en dat is goed, want teleurstellingen zijn als noodlandingen. Ze zijn als noodlandingen in het leven, een crash. Het punt is om op te staan. Er is een Alpenlied dat mij veel zegt, dat heel erg tot mij spreekt. In de kunst van het klimmen gaat het er niet om niet te vallen, maar om niet gevallen te blijven of te blijven liggen. En als je een teleurstelling te verwerken krijgt, dan heb je twee mogelijkheden. Of je blijft bij de pakken zitten, zegt dit gaat niet lukken, hè, zoals het tango-lied zegt, dale que va, que todo es igual, que ala en el horno nos vamos a encontrar. Wat eigenlijk betekent, zoveel als, hou maar vol, het is allemaal hetzelfde, daar in de hel zullen we allen samenkomen. Dat is één mogelijkheid, of ik sta op en ik zet opnieuw in. Ik ga terug recht staan en ik begin opnieuw. En ik geloof dat je in het aangezicht van een oorlog, in het aangezicht van een nederlaag, of geconfronteerd met je eigen teleurstelling, je eigen falen, je eigen zonde, terug moet opstaan en niet moet blijven liggen. En dan tot slot deze laatste vraag nog in dit eerste deeltje van de bespreking van het interview. En dan gaat het over de duivel. De journalist die vraagt het volgende. Er wordt altijd gezegd dat de duivel blij is dat mensen geloven dat hij niet bestaat. Loopt de duivel ook rond in het Vaticaan? Toch een opvallende vraag. Paus Franciscus die antwoordde het volgende.
El diablo siempre se dice que está encantado de que la gente crea que no existe. ¿El diablo también corretea por el Vaticano?
El diablo se corretea por todos lados, ¿no? Pero yo a quien le tengo más miedo son a los diablos educados. Esos que te tocan el timbre, que te piden permiso, que entran en tu casa, que se hacen amigos, ¿no? Pero Jesús nunca habló de eso, sí que habló. Cuando dice esto, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, cuando alguien se convierte o cambia de vida, va y empieza a dar vueltas por ahí, lugares áridos, se aburre. Y después de un tiempo dice, voy a volver a ver cómo está aquello. Y ve la casa toda ordenada, toda cambiada. Entonces busca siete peores que él. Y entra con otra actitud. Por eso digo, son los diablos educados los que tocan el timbre. la ingenuidad de esta persona lo deja entrar y el fin de ese hombre es peor que el principio, dice el Señor. No. Tengo pavor a los diablos educados. ¿Eh? Son los peores. Y uno se engaña mucho, ¿no? Uno se engaña mucho.
En de paus zei dus, de duivel die loopt overal rond. Maar ik ben eigenlijk het meest bang voor de beleefde duivels. Degene die vriendelijk bij je aanbellen, die jouw toestemming vragen, die je huis binnenkomen, die je zich voordoen als vrienden. Maar Jezus heeft het daar nooit over gehad. Jawel, dat deed hij wel. Dat deed hij wel. Als hij dit zegt, als een onreine geest uit een mens wordt uitgedreven, als iemand zich bekeert of zijn leven verandert, dan gaat hij rondzwerven op dorre plaatsen. Hij verveelt zich. En na een tijdje zegt hij, ik ga terug om te kijken hoe de toestand nu is. En als hij ziet dat het huis helemaal is opgeruimd, binnenin helemaal veranderd is, dan zoekt hij 7 mensen die slechter zijn en dan komt hij binnen met een andere houding. Daarom zeg ik, de ergste zijn de beleefde duivels, zij die vriendelijk aanbellen. De naïviteit van deze mens laat hem binnen en het einde van die mens is erger dan het begin, zegt de Heer. Dus ik vrees de beleefde duivels, zij zijn de ergste. En men kan erg misleid zijn. Men kan erg misleid zijn. Opvallende uitspraken toch van Paus Franciscus in dit eerste deeltje van het interview dat de heer Carlos Herrera had met Paus Franciscus. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. Stem zeker een volgende keer opnieuw af op Radio Vaticaan. Dan gaan we verder met de bespreking van dit interview. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.